De wereld.
Het spionageschandaal Pegasus is terug van nooit helemaal weg geweest.
It can access every message you've ever sent. It can access every message you've ever received. It can access every photo, every video, every email. It can turn on your microphone. It can turn on the microphone even when you're not using a phone call and just record what you're doing in the room. It can turn on your camera. It can record what's on your screen. It can access your GPS. It can monitor your location. And it can do all of this without you ever knowing.
Afgelopen zomer bleek dat onder meer journalisten en politici uit minstens 40 landen door inlichtingendiensten waren gehackt met de Pegasus-software uit Israël. De storm ging liggen, maar nu blijkt dat de oppositie in Polen in 2019 is bespioneerd met die software. Het wordt al het Poolse Watergate-schandaal genoemd. Ik praat erover met Bart Groothuis, Europarlementariër van Renew Europe namens de VVD. Dag meneer Groothuis.
Goedemiddag. Goedemiddag meneer Hammelburg.
Ja, ook aanwezig is Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Hadi Geert-Jan.
Goedemiddag Bernard.
Ja, eerst meneer Groothuis, u was afgelopen zomer ook bij ons te gast. En toen hadden we het ook over Pegasus. Dat is die virussoftware voor het hacken van mobiele telefoons. iOS, zowel als Android. Geldt hier niet hetzelfde als bijvoorbeeld voor handwapens? Handig als je boeven wil vangen, maar gevaarlijk als het in verkeerde handen valt.
Zo is het. Het is een zogenaamd dual-use goed. Het is een goed wat je te goed en te slecht kunt inzetten. Maar dat geldt voor een keukenmerk ook. Het is ook niet slecht dat Pegasus er is. Er zijn gewoon voor overheden hele legitieme targets die je soms wil bekijken. Zeker nu we richting een 100% versleuteld internet gaan, is het heel goed dat overheden ook de mogelijkheid hebben om, mits toezicht goed is, mits uitzonderlijke voorwaarden, noodzakelijkheid, proportionaliteit, subsidiariteit, je dat middel kunt inzetten in bepaalde gevallen. Wat er nu is gebeurd is natuurlijk een grof schandaal. En ik denk ook een diepe democratische crisis. En dat is een heel ander verhaal. En daar moeten we iets tegen doen.
En wat kun je de verkoper nou verwijten? Die is toch niet verantwoordelijk voor voor wat de gebruiker ermee doet?
Nou, ik vind in zekere zin wel. In de wereld hebben we een Wassenaar-arrangement. Dat is in Wassenaar gesloten in de jaren 80. Dat is een overeenkomst dat je zegt, we gaan het vrijwillig als land aan. En we bekijken dan de export van dat soort goederen. Dan houden we ook tegen het licht van mogelijke mensenrechten schendingen. Dus ook de inzet van die goederen. Ja, daar moet je van tevoren een assessment van maken. Ik vind dan dat Israël bijvoorbeeld, het land dat deze malware heeft verkocht aan het land als Polen, maar ook aan Viktor Orbán van Hongarije, dat zo'n land als Israël eigenlijk dat verdrag moet ondertekenen. Ja, het was een arrangement, maar dat hebben ze niet gedaan.
De moedermaatschappij is NSO in Israël. Ja. U zegt, ja, Israël heeft het verkocht. Dit is gewoon een bedrijf. Dus hoe is nou de relatie tussen Israël en de regering?
Nou, zo verschuilt Israël, de Israëlische regering verschuilt zich achter het argument. Dat klopt echter niet. De exportvergunning wordt namelijk afgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus Yair Lapid, onze liberale vriend in Tel Aviv, die moet daar ook een handtekening voor zetten. En daar denk ik dat er ook de opening is voor een oplossing. Want kijk, de Europese Unie kan zeggen, wij gaan niet over de import van wat landen doen. Dat is zo. En je hebt in Europa heel snel een hele inerte reactie waarvan, ja, we hebben daar geen instrumenten voor. Het staat niet in het verdrag. Ergo, we kunnen weinig doen. Ja, ik denk dat het niet het geval is. Ik denk dat we met onze Israëlische vrienden, en we zijn echt vrienden, dat we daarmee om tafel moeten. En moeten we zorgen dat naar landen met een rule of law, met een mensenrechtenprobleem in Europa, dat zijn Hongarije, Polen en Slovenië, dat je daar niet naartoe exporteert.
Nee. Geert-Jan Haan, laten we het schandaal dat nu opgeleid in Polen even neerzetten. Wat is er nou naar buiten gekomen?
Naar buiten is gekomen dat drie personen, publieke figuren in Polen met echt wel belangrijke functies, voor de rechtsstaat ook, dat zij deze spyware op hun apparatuur hadden. En daar zou de Poolse geheime dienst dan gebruik van hebben kunnen maken in opdracht van de regering, die daar dan weer gebruik van kon maken. En de regering in Polen, dat is met name de PiS-partij, Recht en Rechtvaardigheid, onder leiding van Kaczynski, ook al is hij niet officieel premier, maar om mensen daar een beeld van te geven. En het gaat om drie prominente figuren die je kunt relateren tot de oppositie, maar je kunt ook stellen dat ze vooral tegenstander zijn van repressie, overheidsbemoeienis en voor bepaalde liberale waarden staan. Advocaat Kirtig, openbaar aanklager Vzorzek en Eerste Kamerlid en tevens advocaat Brezja. En die laatste die voert zijn controlerende taak vrij grondig uit in Polen. Hij was ook stafchef trouwens van de oppositiecoalitie tijdens de parlementsverkiezingen in 2019. Hij was de campagnebaas. En in die periode is hij 33 keer gehackt. En dat is naar buiten gekomen nu door het Canadese Citizen Lab.
Ja, want hoe zijn we er allemaal achter gekomen?
Nou, Citizen Lab is van de University of Toronto. En die hebben dit keer samengewerkt met Associated Press. En daarmee is dat Poolse schandaal naar buiten gekomen. Maar dat Citizen Lab, dat is een vrij onafhankelijke Canadese partij die ook veel onderzoek doen voor het Pegasus Project. Daar zijn 80 journalisten van 17 media uit 10 landen bij betrokken. Ook het Security Lab van Amnesty verleent steun eraan. En dat is dus ook hoe wij, waar meneer Grotas al even aan refereerde, weten sinds deze zomer dat Hongaarse journalisten en een oppositiepoliticus worden afgeluisterd. Dat mogelijk Macron wordt afgeluisterd. En ook de in 2017 vermoorde Jamal Khashoggi. Het is een enorme trits aan mensen.
Ja, en ik geloof ook de verloofde van Khashoggi, die was ook de pineut, zo gezegd. In 2019 waren er parlementsverkiezingen. Waarom greep de PIS-partij naar dit middel?
Nou, allereerst, ze zeggen dat ze er niet naar hebben gegrepen. In het kader van hoor en wederhoor, alle PIS-prominenten zeggen, we doen niet aan surveilleren voor politieke doeleinden. De premier Morawiecki die spreekt zelfs van fake news. Nou is de minister van Justitie niet van de PIS-partij. Die is van een nog rechtsere partij, om het zo te noemen. Die is verantwoordelijk minister. Die zegt geen kennis te hebben van illegale acties gericht op het afluisteren van burgers. Maar ja, als hij zegt burgers, dit gaat om drie publieke figuren. En dat is misschien dan al wel gelijk een antwoord op je vraag, hè? Waarom ja,
ik moet erom lachen, omdat een politicus is dus geen burger. Meneer Groothuis, pas op, hoor. Ja, oké. Okay. Geert-Jan, is de stembusgang hierdoor beïnvloed?
Ongetwijfeld, maar je kunt nooit weten of de uitslag anders was geweest. Het is wel zo dat als je bijvoorbeeld die senator neemt, en meneer Groothuis zal hem wellicht wel kennen, senator Brescia, die is van Burgerplatform. Dat is de partij die mensen in Nederland denk ik het best kennen door Donald Tusk, die nu weer is teruggekeerd om die partij de verkiezingen te laten winnen. SMS'jes van zijn telefoon die belanden tijdens die verkiezingscampagne in 2019 bij de tv-zender TVP. Dat is een regeringsgezinde tv-zender. En die zender die bewerkte de berichten, bouwde er een lastencampagne omheen. Ja, en toen werd het volgens deze gehackte personen wel duidelijk dat er al een soort inzage was in hun telefoon. Want ze hebben nooit, zeggen ze, iets daarvan vrijgegeven. Ook niet onder druk dat hoeven te doen. Dus dan heb je dus wel beïnvloeding van een campagne. Maar je zou ook kunnen zeggen, het is gewoon een nieuw hoofdstuk, Bernard, in een land waar de huidige regering persvrijheid en vrijheid van informatie en meningsuiting al aan het aantasten is, naar de hand aan het zetten is. Geldt natuurlijk ook voor de rechtsstaat. Dit zijn allemaal figuren die met de rechtsstaat te maken hebben. En ik vraag me af wat dit doet met stemmers op PiS die sowieso al daarop zouden hebben gestemd.
Ja.
Maar het is vooral een teken aan de wand, wat meneer Groothuis zegt, van het afglijden van de democratie.
En hoe wordt er in Polen zelf op het nieuws gereageerd?
Wisselende reacties, net zoals het land in al deze dossiers verdeeld is. Ongeloof onder mensen die hier absoluut niks van willen en willen weten. Maar ook mensen die het weigeren te geloven. Kijk, twee dingen die ik daarover wil zeggen, Bernard. Die senator, in 2018 werd zijn appartementencomplex in brand gestoken. Toen deed hij in die tijd parlementair onderzoek naar smeergeld. Dat leidde hij. Toen zei hij, ik geloof dat het toeval is, maar de waarheid is dat mensen weten waar ik woon. Kijk, nu, met afluisteren, dat weet meneer Groothuis beter dan ik, maar dat is volgens mij gewoon doelgericht. Dat kan geen toeval zijn. Als je een reeks aan incidenten hebt, dan ontstaat er een patroon. En de laatste reactie uit Polen is dan ook het Poolse gerecht. Dat zegt, wij zijn niet van plan om een onderzoek op te starten naar deze afluistering van verschillende critici van de regering. Ze zeggen dat ze eigenlijk gewoon niet genoeg bewijs daarvoor hebben. Er is één figuur die dat wel wil. Dat is dus Donald Tusk. Die heeft gezegd, ik wil een parlementaire onderzoekscommissie, want de democratie is in crisis.
Ja. Meneer Groothuis, hoe reageert u op dit nieuws? Toen u het hoorde, wat dacht u dan?
Nou, ik denk dat, kijk even ter aanvulling op wat meneer Haan net zei. In Polen is het zo gegaan. In Hongarije doet de autoriteit persoonsgegevens van de Hongaarse overheid doet hier onderzoek naar. Nou ja, dan weet je het ook wel. Op het moment dat de Hongaarse autoriteit persoonsgegevens zegt, er is een AVG-lek in meerdere Europese landen, kunnen Europese landen ook in het onderzoekscomité komen. Nou, dat gaat dus ook niks worden. Dus wat je zit in een soort van catch-22. Je zult iets moeten forceren. Guy Verhofstadt, Sophie Sophie in het Veld en andere parlementariërs in mijn fractie hebben ook gezegd, we moeten in het Europees Parlement eigenlijk een onderzoek hiernaar starten. Nou, dat steun ik denk ik van harte. Dat is heel goed. Maar daarnaast moet je nog een paar andere dingen doen. Ik denk de export ontmoedigen. En als ik dan de commissie daarop bevraag, DJ Reinders, dan zegt hij, ja, we hebben indringende gesprekken. Ja, maar dat zeg, wat heb je dan gezegd? En dat is wat mij betreft te soft. Dus ik heb ook een kop koffie met hem laten inplannen. En met iemand, met de leider van de Hongaarse oppositie in Brussel. Dus met z'n tweeën gaan we in januari een kop koffie drinken met meneer Reinders om hem nog eens een keer aan te sporen.
Ja, Geert-Jan, zijn er reacties in Brussel zelf of uit Brussel?
Nou, ik heb ook nog even contact gehad met een aantal handlangers, noem ik het maar even, van meneer Groothuis. Onder andere met inderdaad Sophie in het Veld. En daar wordt aangegeven dat de Europese Commissie erop wordt aangesproken, dat ze heel graag willen dat er hoorzittingen komen over Pegasus. Volgens mij komen die er sowieso in de vorm van een commissie, maar dan zoeken ze dus naar documentatie bijvoorbeeld of naar een reactie van de commissie. En in de woorden van mevrouw In het Veld duikt de commissie. Dat zei ze vorige week in een reactie op het nieuws uit Polen. En vandaag wordt dat weer gezegd. En ik heb een reactie gekregen waarin staat, de commissie zegt, we hebben geen enkel document in verband met NSO. Dus nu moeten ze die vraag aan de commissie opnieuw formuleren en indienen om dan een reactie te krijgen op hoe de commissie hierop wil reageren. Het is ook een beetje bureaucratie waarvan je denkt, van is dat nou allemaal nodig?
Ja. Dan had je, ik weet niet hoeveel dat ermee te maken heeft, kun jij vertellen, had je het Duda die een veto heeft uitgesproken tegen een controversiële mediawet.
Ja, de president.
Ja, de president. Dat zou de persvrijheid in gevaar hebben gebracht. Heeft het een met het ander te maken?
Het zou kunnen. Het wordt wel in dat frame nu geplaatst. Want Duda is president en die had dus de mogelijkheid om een wet te vetoen. Waar met name vanuit het Amerikaanse kamp druk op is uitgeoefend. Want het was een van de weinige nog onafhankelijke tv-zenders. En eigenaar daarvan op de achtergrond is het Amerikaanse Discovery.
Ja, precies. En daar wil je geen ruzie met de Amerikanen op dit niveau, neem ik aan.
En Polen blijven zich, welke partij ook aan de macht is, altijd houden aan het idee dat de Amerikanen hun grootste bondgenoot en hun grootste vrienden zijn. En Duda die heeft een heleboel redenen om zich wel of niet op dit moment met PiS te associëren. En ik denk dus dat hij dit als een moment heeft gezien om dat even niet te doen. Maar ik zou het niet echt precies willen relateren aan het feit van, nou, hij is nu op een ander pad beland en hij laat, hoe zeg je dat? Hij trekt zijn handen van Kaczynski en de PiS-partij af. Daar zit vast weer van alles achter waarvoor wij de Polen maar eens moeten afluisteren.
Meneer Groothuis, bent u blij met dat veto?
Nou, kijk, waar ik mee zit is, we hebben in Europa die documenten waar mevrouw Innenveld over heeft, die naar boven moeten komen, die moeten naar boven komen. Hè. We moeten zorgen dat we een onderzoek kunnen doen en dat je ook met bewijs kan komen. En daar ontbreekt het dus aan. We hebben dus geen vehikel waarmee we dat goed kunnen onderzoeken. En ik denk dat onze energie daarin moet gaan zitten. Op wat voor manier kunnen wij, nou, zal ik even een buzzword noemen in Brussel, strategisch soeverein worden. Zorgen dat we meer vanuit onze eigen belangen dit soort dingen kunnen onderzoeken. En als je dat overlaat aan overheden of aan bedrijven, dan denk ik dat het onvoldoende is. Ik denk dat Citizens Lab, wat u eerder noemde, daar moeten we naartoe, dat we die in Europa ook krijgen.
Komen we direct nog even over terug. Ik wil even afscheid nemen van Geert-Jan. Dank voor het bijpraten. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar de Europa-podcast van Geert-Jan en Stefan de Vries.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.